gemeente, ik heb nog een enkele mededeling namens de kerkenraad. Vanavond begint de dienst om 7 uur. Er is vandaag 1 collecte en die is voor de kerk. Zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, professor Kater. En in verband met bestratingswerkzaamheden is de deur aan de zijde van de Emmalaan afgesloten. En voor het toekomende geld zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 81 en daarvan het 12e vers, het hele bekende versje. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond en al wat ons ontbreekt, dat wil de Heere geven, zo wij het smeken, mild en overvloedig. Psalm 81, het 12e vers. Wij openen vanmiddag allereerst de Heilige Schrift. En dat doen wij uit het Oude Testament. En wij lezen met elkaar Daniël 6. Daniël 6 en daarvan de verzen 1 tot en met 14. En daarna doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat willen wij vanmiddag doen met zondag 45... Vraag en antwoord 116 en 118. Dus 116 en 118 na de schriftlezing uit Daniël 6, de eerste 14 versen. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het hele koninkrijk zouden zijn. En over dezelfde 3 vorsten, van welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijp nog misdaad in hem werd gevonden. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten van het rijk De overheden en de stadhouders, de raadsheren en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad. En hij deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen ze nader en spraken voor de koning van het gebod van de koning. Hebt ge niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zei, dat is een vaste reden, naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning, Daniël, een van die gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op 3 tijden desdaags zijn gebed. Tot zover. En ieder spreken met mij in zijn hart, waarom is het gebed de christenen van nood? En dan luidt het antwoord, daarom, dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, wat God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. En wat heeft dan ons God bevolen om van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. Amen. Het woord van de Heere dat op deze middagmiddag in deze dienst van woord en ook van sacrament, waarin de heilige doop zal worden bediend, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Daniël 6 en daarvan het 11e vers. Daniël 6 vers 11, waar het woord van de Heere luidt, toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God ganselijk, gelijk hij voor deze gedaan had. Tot zover. En willen wij de Heere voor alle dingen eerst vragen, eerst bidden om zijn zegen. En zo geeft u het, Heere, almachtige en barmhartige en genadige God. Geeft u het dat wij op deze doordeweekse dag, op deze woensdagmiddag, mogen samenkomen in uw huis. Of als wij vanwege leeftijd of gezondheid niet meer naar uw huis kunnen, maar thuis meeluisteren. Maar wat past het ons dan voor alle dingen, Heere, om uw aangezicht te zoeken, omdat wij in alles van u afhankelijk zijn. Zonder u kunnen wij niets. Kunnen we ook geen kerkdienst beleggen. Kunnen we ook niet uw woord verkondigen. Kunnen we ook niet het sacrament van de heilige doop bedienen. En daarom zoeken wij allereerst uw aangezicht, om u ook te danken dat u ons hier vanmiddag bijeen heb gebracht. En dat wij nog in een betrekkelijke rust en vrijheid mogen samenkomen. En dat is niet vanzelfsprekend, heren. Dan worden wij toch ook in deze tijd zo nadrukkelijk mee geconfronteerd. De achterliggende jaren vanwege het coronavirus. Maar ook in deze weken van oorlog en van oorlogsdreiging. Als wij denken aan de ontwikkelingen in Oekraïne. Heren, wat is het dan een wonder dat wij nog niet in schuilkelders hoeven bijeen te komen. Maar dat wij nog hier in een kerkgebouw kunnen samenkomen. En wat is het dan alle reden om ook op deze biddag voor gewas en voor arbeid u te bidden om uw zegen. Maar wat hebben wij dan ook die geest der genade en der gebeden nodig, heren. Omdat wij leren bidden zoals het behoort. Wat hebben wij dan voor alles die geest nodig, die leidt in alle waarheid. Wat hebben wij uw heilige geest nodig, heren. Niet alleen vandaag, maar al de dagen van ons leven. Dat geldt onze jongens en meisjes, de jongeren en de ouderen. O, schenk ons de hulp en de leiding van die geest. En wilt u zo op ons neerzien en alles geven wat we nodig hebben? En wat zijn wij van u afhankelijk, heren? O, wat hebben wij uw zegen nodig? Dat geldt de jongens en meisjes, dat ze mogen opgroeien in vrede. Dat zij naar school kunnen gaan, dat u hen de kracht en de gezondheid geeft. Dat ze mogen opgroeien in een gezin waarin uw woord wordt geopend, waarin er met en voor hen wordt gebeden. Mogen wij u dan ook vanmiddag in het bijzonder voor hen bidden, heren. Of u uw vleugelen over onze jongens en meisjes wil uitbreiden. Alles geven wat ze nodig hebben. U weet het, heren. U kent ze. En daarom bidden wij of u hen wil geven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Ja, dat hebben ook onze jongeren nodig. In de studie, of als ze stage lopen, of als zij al werken. Heren, geef ook daarin uw zegen. Dat ze net als Daniël, een biddende Daniël mogen zijn. Een biddende jongen, een biddende meisje. Want dan zullen we toch ook vanmiddag horen dat u daar uw zegen over wil geven. Als wij bij alles wat er tegenop komt, achter u aan mogen gaan. Een leven met gevouwen handen. En wat komt daar veel tegenop, heren, ook vandaag. Maar wilt u hen vasthouden en wilt u geven wat nodig is. Ja, dat geldt in ieder, heren, die ook nog betrokken is in het arbeidsproces. Wilt u ook daarin de kracht en de gezondheid geven? Ook als er misschien onzekerheid is over onze baan. Of als wij werk zoeken. Of als wij niet werken kunnen. Heren, geef ook daarin uw nabijheid. En wilt u leiden door uw raad? Ook als we niet meer werken hoeven. Heren, leer het ons in alles van u te verwachten. En zegen u dan zo alle arbeid. En wilt u geven dat er inderdaad ook brood zal mogen zijn. Want dat is niet vanzelfsprekend als we ook om ons heen de berichten lezen. Er wordt gesproken over een energiecrisis en over een voedselcrisis. Heren, zoveel zaken die misschien in onze ogen vanzelfsprekend waren of zijn. Maar ze zijn het niet. Wij zijn maar kwetsbare mensen. En daarom komen we ook vanmiddag tot u in het gebed. Of u aan ons wil denken in gunst van boven. Voor al die zaken die de tijd aangaan. Heren, en als we dan hier vanmiddag samenkomen in een dienst van woord en van sacrament, dan bidden wij u ook of u ons dat gebedsonderwijs wil geven. Wat we vinden in uw woord, ook in het leven van Daniël. Omdat wij, wie we ook zijn, In welke omstandigheden van het leven ook onze ogen voortdurend op u geslagen mogen hebben. En daarom bidden wij u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest in het verkondigen van uw woord, in het luisteren naar uw woord. En wat is het dan een wonder, Heere, als ook vanmiddag dat teken en zegel van uw genadeverbond ook mag worden aangebracht aan het voorhoofd van Anna. Heere, dan komen wij ook wat dat betreft allereerst tot u in het gebed. En dan bidden wij u voor de ouders, voor Dick en Annemarie. Heer, u hebt hen willen verblijden met de geboorte opnieuw van een dochter. Maar u weet ook van alle verdrietige omstandigheden die daar ook aan verbonden waren. Als nog in diezelfde week ook de vader van Dick is overleden. En Heer, u weet ook wat dat voor het gezin en de familie betekent, ook op een dag als deze. Dan dragen wij u ook de weduwe in zonderheid aan u op. Heere, wilt u met haar zijn, ook in het verlies. Geef u kracht, geef u uw nabijheid te ervaren. En dat u het ook vanmiddag waar maakt. Ik ben het die u troost. Ja, wilt u dan zo met de hele familie zijn, Heere? En wilt u gedenken in uw gunst. En wilt u geven dat Gelina en Sem en Anna van jongs af aan u mogen liefhebben. U mogen vrezen als het allerhoogste en het eeuwige goed. En wat is het een wonder. Dat we het zojuist mochten zingen. Dat alles wat wij nou missen bij u te verkrijgen is. Dat u erom gebeden wil zijn. En dat u getrouw uw woord houdt. Heere, wilt u dat geven aan deze kinderen, ja, aan al de kinderen van de gemeente. Heere, u kent ons. U kent al onze gevoelens als er een doopdienst is. Heere, dan weet u van allerlei gedachten die ons kunnen bezetten. Het zij dat u ons de kinderzegen onthield. Heere, geef ook daarin wat nodig is. Het zij dat wij kinderen grafwaarts moesten brengen. O Heere, wilt u ook dan bij de voordeur nabij zijn? Of als onze kinderen eigen wegen zijn gegaan, we eens bij het doopvond stonden, maar ze niet meer naar u vragen. Maar Heere, wilt u dan aan uw verbond gedenken? En wat bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u? O gedenk dan zo, Heere, in de opvoeding, in de zorg voor onze kinderen. Ook als zij bijzondere zorg nodig hebben, onze zorgenkinderen. Heere, mogen we ook die hartelijk aan u opdragen. Geef ons dan zo, ook vanmiddag, een goed uur in uw huis. Laat het mogen zijn tot bekering, maar ook tot vertroosting, tot versterking wat u zelf hebt gewerkt. En laat ook deze dag, deze biddag, mogen uitlopen op de eer van uw grote naam. Ga niet om ons, Heere, maar zie op uw grote Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in Hem en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Willen wij nu eerst het formulier gaan lezen dat voorafgaat aan de bediening van de heilige doop. En de hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Allereerst dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Omdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam van God, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen. En alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, dan moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, maar ook niet in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen nog niet begrijpen, niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, maar alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toeroepen zal. En daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en der gerechtigheid des geloofs was, zoals ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen, in het opwassen, in het opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. Omdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, onze troost en stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, u die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u Anna genadig wil aanzien. Door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Opdat het haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde ouders, mag ik jullie vragen om op te staan en op de volgende vragen het antwoord te geven. Geliefden in de Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, tot dat doel, en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. En opdat het dan openbaar worden dat jullie al zo gezind zijn, zullen jullie van uw entwegen hierop ongeveinsd, eerlijk, oprecht antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor uw rekening neemt om Anna, als het tot haar verstand gekomen zal zijn, waarvan jullie de vader en de moeder zijn, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Brakke? Ja. Moeder Brakke. Geliefde ouders, zo mogen jullie op deze biddag jullie Anna ten doop houden. Dat is een voorrecht. Zoals jullie ook ongetwijfeld zullen beamen. Ook in het licht van wat er gebeurd is, wat we ook al zojuist in het gebed hebben benoemd, hoe er ook rouw en verdriet is gekomen in jullie gezin, in jullie familie, waar je ook op een dag als deze aan terugdenkt. En ook dat het niet vanzelfsprekend is dat we onze kinderen mogen houden. Dat Anna ook na de geboorte nog weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En toch heeft de Heer het tot hiertoe wel gemaakt. Mag ook Gelina erbij zijn, hoe ze mag zien dat Anna het teken en het zegel van Gods verbond mag ontvangen. En dat is een voorrecht. Dat de Heer het vanmiddag zegt, je hoeft het nou niet alleen te doen. Hoe zou dat kunnen? Om de kinderen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd, alleen op te voeden. Nee, de Heer zegt het. Ik wil alles zijn. Ik wil alles geven wat je nodig hebt. En daarom verbindt hij zijn naam aan jullie Anna. En wat is dat een voorrecht. Wat is dat een zegen. Bij alles wat je overkomt, je hem mag vragen om zijn gunst, om zijn genade. Of hij zijn beloften wil vervullen in het leven ook van Anna. Maar ook in het leven van jullie andere kinderen. Het is een voorrecht. Maar ook een verantwoordelijkheid. Om je kinderen daar op te wijzen. Daar zelf bij te leven. En ze het ook voor te houden. Wat nodig is om getroost te leven. Hoe belangrijk het is om onze handen te vouwen. Om het woord van de Heere te openen. Daar hebben jullie ook ja op gezegd. Om daar je kinderen op te wijzen. Niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van de Heere. Het is een voorrecht, een verantwoordelijkheid. Maar ik hoop dat het ook een vreugde mag zijn. Dat ook jullie kinderen het mogen merken. Hoe goed het is om de Heere te dienen. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Maar dat ze het mogen merken. Mijn vader, mijn moeder. Die hebben voor alles de Heere zo nodig. Ja, dat je er iets van mag laten zien. Wat de kerkvader Augustinus eens tegen zijn gemeente zei. Toen zei die gemeente, ik wil graag zalig worden. Maar niet zonder jullie. Nou, ik hoop dat dat ook jullie opvoeding mag stempelen. Dat jullie kinderen mogen zien. Wij willen graag zalig worden. Maar niet zonder jullie. De Heere geven dat. En ook wat we nu samen gaan zingen. Voordat Anna wordt binnengedragen. Wat we gaan zingen uit Psalm 105, vers 5. Waarin we ook zien wie de Heere is en blijft. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, geen geweld aandoen, maar hij gedenkt eeuwig aan zijn verbond. En na de doopsbediening zingen wij, indien het mogelijk is, staande de doopouders toe, uit Psalm 134, het derde vers, dat zere zegen op u daal. Maar nu eerst Psalm 105, vers 5. Maria Bastiana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. willen wij de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat u Anna met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gaan wij nu samen zingen uit Psalm 34, het vierde en vijfde vers, ter inleiding op de preek. Psalm 34, het vierde en het vijfde vers. Des Heere engels schaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. En ook vers 5, vrees vreest hem te allen tijd. 4 en 5. Van Psalm 34. zingen wij na het amen van Psalm 116 het derde vers. Och Heere, och wierd mijn ziel, mijn leven, door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En wat een zegen dat we dat op biddag mogen zingen. Onze God ontfermt zich op het gebed. Psalm 116, vers 3. Geliefde gemeente, er is deze dagen veel te doen om de situatie in Oekraïne. We kijken naar de legers van Rusland en dat van Oekraïne. En we kijken wie heeft de grootste wapens. Wie heeft de meeste wapens? Maar vanmiddag worden wij gewezen op het allergrootste wapen dat er is. Wat God zijn gemeente heeft gegeven. En wat is dat? Twee gevouwen handen. Het gebed. Het gebed is het machtigste wapen dat de Heere geeft. Zoals we ook zien in het leven van Daniël. Bij alle zorgen die er ook in zijn leven komen. Blijkt dat Daniël een bidder is. Een bidder in huis. Nou, dat is ook de vraag aan ons vanmiddag. Aan jullie jongens en meisjes. Zeker degene die op de Groen van Prinsterachtschool zitten. Waar er ook over Daniël is nagedacht, is het ook de vraag aan jullie vanmiddag. Zijn wij nou ook zo'n bidder als Daniël? Maar dat geldt ons allemaal. En daarom is het thema van de preek. Een bidder in huis. Drie gedachten, want dan letten wij op de zorgen van Daniël. Hij, zo begint vers 11... begrijpt, verstaat dat dat schrift getekend is. Dat hij niet meer mag gaan bidden. Zijn zorgen. En ten tweede zien we wat hij daarmee gaat doen. Hij gaat zoeken. Hij gaat de Heere zoeken. Want hij gaat naar zijn huis. Naar zijn opperzaal. Daar knielt hij. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Dat is zijn zoeken. En ten derde letten we op zijn zuchten. Wat bidt hij dan? Nou, dan lezen we in vers 11. Hij bad en deed belijdenis voor zijn God. En vers 12 zegt ook nog eens een keer. Ze vonden Daniël biddende en smekende. Een bidder in huis. We letten op zijn zorgen. Op zijn zoeken. En op zijn zuchten. Daniël. Ja, wie kent hem eigenlijk niet? Wie kent deze 14-jarige jongen niet? Die als een 14-jarige jongen mee moet naar een ander land. Weggevoerd uit Israël. Weg bij Jeruzalem, bij de tempel vandaan. En samen met zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria komt hij daar in een volstrekt vreemde omgeving. En wat doen ze daar? Daar proberen ze dat hij zo snel mogelijk alles vergeet wat hem herinnert aan Israël. Wat hem herinnert aan zijn God. Ze krijgen andere namen. Ze krijgen les in de taal en in de cultuur van Babel. Ze krijgen ander eten. Alles met het grote doel dat Daniël en zijn vrienden niet meer terug willen en niet meer terugdenken aan Israël. Maar deze jongen, deze Daniël, die gaat niet kijken, hoe ver kan ik nog mee? Nee, hij staat voor zijn zaak. Hij staat voor zijn God. Daarin zien wij al gelijk vanmiddag dat dus deze Daniël een biddende jongen is geweest. Daar begint hij niet mee op zijn 20ste of op zijn 40ste. Nee, ook al is hij 14, dan zien wij dat hij al een biddende jongen is. Jij ook? U ook? Een bidder. Ja, dat is Daniël. Want, zo hebben we ook gelezen, hij valt op daar in Babel. In vers 4 zien we dat er een voortreffelijker geest in hem was. Wat is dat? Want Daniël is van gelijke beweging als wij. Wat dat betreft is Daniël een mens net als u en ik. En toch is er een voortreffelijker geest in hem. Nou, dat wijst nou op het geheim van zijn leven. Op het geheim van zijn gebedsleven. Hij wordt geleid door die geest der genade en der gebeden. Dat is het geheim van Daniël. En daarom bidt hij als hij 14 is. En ook die 70 jaar in Babel blijft hij bidden. Dan is hij dus na 70 jaar 84. Maar nog steeds vouwt hij dan zijn handen. Dat is het geheim van het leven van deze Daniël. Hij wordt geleid door die geest der genade en der gebeden. En dan zien wij de zegen die de Heere geeft. Want Daniël, hij valt op. Juist in zo'n omgeving, in zo'n corrupte omgeving, waarin er veel met de ellebogen werd gewerkt door al die stadhouders, gericht op hun eigen voordeel. Maar Daniël, hij valt op. Hij is eerlijk. En dat is toch ook wel goed om op een biddag als deze eens te onderstrepen. Want dan bidden wij natuurlijk om de zegen van de Heere over ons leven. Over het maatschappelijke leven. Vanavond bidden we ook om de zegen over het kerkelijke leven, over de zaken van Gods koninkrijk. Maar we zien hier vanmiddag allereerst wat nou de grootste zegen is. Als je wordt geleid door die geest der genade en der gebeden. Als je oprecht bent in het bidden, dan ben je ook oprecht in je werk. En dan ben je ook oprecht in de opvoeding. Ben je oprecht in je gezin. Wie trouw is in zijn gebed, is ook trouw in andere zaken. Dat is een zegen. En daarom valt ook een Daniël op. Is hij een kind van het licht? In die duisternis van Babel. Maar zo gaat Daniël zijn weg. En dan denkt Darius, laat ik Daniël tot een soort minister-president maken. Er komen 120 stadhouders die de zeggenschap hebben over een deel van het rijk. En daarboven drie anderen. Maar Daniël de eerste. Want de koning die beseft, deze Daniël zal mij niet bedriegen. En daarom wordt hij aangesteld tot een soort minister-president, zo zouden we vandaag zeggen. Dus hij maakt carrière. Ondanks, zo zouden we misschien vandaag de dag zeggen, ondanks dat hij een biddende jongen, een biddende man inmiddels, een biddende man is, leidt hij daardoor toch geen schade. Maar wie staat voor zijn zaak, oprecht is in zijn leven, die valt op, zoals Daniël. Maar ja, we zien tegelijkertijd dat zijn collega's dat ook zien gebeuren. En ondanks de zegen van de Heere die hij dus ontvangt in zijn werk, zit de duivel niet stil. Want zo lezen wij dat die stadhouders jaloers worden. Maar ja, hoe krijg je nou Daniël ten val? Hoe komen ze nou van die Daniël af? Die wat dat betreft zo goud eerlijk is. En ze beseffen het. Dat kan alleen maar als wij, zegt vers 6, tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Ze beseffen het. De kracht van deze Daniël, die ligt niet in iets van hemzelf. Maar de kracht van deze Daniël, die wordt gevonden in zijn God. En als we nu die band tussen zijn God en Daniël zien te verbreken, dan hebben wij geen last meer van Daniël. En daarom richten zij hun aanval op het gebed. Omdat ze beseffen als die verbinding wordt verbroken tussen Daniël en zijn God, dan is Daniël één van ons. Dat is de reden dat de vorst der duisternis zijn pijlen richt op het gebedsleven van Daniël. Je zou kunnen zeggen op zijn meest kwetsbare punt. Beseffen we dat ook? Beseffen wij dat vandaag de dag ook in ons leven? Dat dat zo'n kwetsbaar punt is. Ons gebedsleven. Dat de duivel dus voor alles probeert om ons biddeloos te maken. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Omdat als die verbinding wordt verbroken, er geen verbinding is tussen een almachtig God en een machteloos mens. Hij geen kwaad heeft te duchten van u of van jou. Maar het is toch een wonder wat we hebben gezongen uit Psalm 81 vers 12. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat doe je in de opvoeding van je kinderen? Dat is toch voor alles de Heere vragen om zijn genade, om zijn kracht, om zijn hulp, om zijn troost, om zijn nabijheid. En daarom denkt de duivel, als ik er maar voor kan zorgen dat ook de mensen in Middelhangers niet meer hun handen vouwen, oh, dan heb ik geen kwaad te vrezen. Als de vervulling van Gods belofte niet meer wordt gezocht, als er niet meer wordt gepleit op het woord van de Heer, dan zijn wij toch gelijk aan wie dan ook. Is dat nou ook op een biddag als deze onze zorg? Is dat onze grote zorg? Dat ons gebedsleven zo onder druk kan staan. Dat de duivel daar al zijn pijlen op richt. Zo zullen we ook vanavond nog horen. Gaat nou eens vanmiddag na in ons leven. In jouw leven, in uw leven. Welke pijlen heeft de duivel op zijn boog om u en jou af te houden van het bidden? Dat kan bij iemand ongeloof zijn. Zo verstrikt in het ongeloof, waardoor je niet gaat bidden. Omdat je niet gelooft dat er een horend en een verhorend God is. Het kan ook dat je verstrikt zit in een verslaving. Waardoor je ook niet meer kan of niet meer durft te bidden. O, wat heeft de duivel ook vandaag een pijlen op zijn boog om ons af te houden van het bidden, zoals hij deed in het leven van Daniël. Omdat de duivel besefte, als wij Daniël biddeloos maken, dan gaat het goed. En de duivel doet vandaag de dag nog precies hetzelfde. Maakt hij je wijs dat je zo druk bent, dat je geen tijd hebt om te bidden? Of is er zoveel liefde tot de wereld, dat je er niet aan denkt om te gaan bidden? Wat zijn onze zorgen op deze biddag, als het gaat om deze zaken? Herkennen wij dan de zorgen van een Daniël? Want die heeft het ook gehoord toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was. Wat ging hij toen doen? Dat is het tweede. We hebben gehoord van zijn zorg. Maar wat ging Daniël dan doen? Ja, hij ging de Heere zoeken. Zo lezen we in vers 11. Het sluit ermee af. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Ja, dat is mooi. Daniël ging niet pas bidden toen hij in de problemen kwam. Daniël heeft geen noodgod. Maar Daniël heeft een God in nood. Die hij zoekt in dagen van voor- en tegenspoed. En daarom gaat hij doen ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Nee, wij lezen niet in Daniël 6 alle overleggingen van het hart. Er zullen ongetwijfeld ook hier jongeren zijn die als ze horen van dat gebod dat 30 dagen lang niemand mocht gaan bidden dan alleen tot de koning. Dat je gaat denken, nou ja, dan kon Daniël misschien er toch wel beter aan doen om het maar stiekem te gaan doen. Zodat niemand het merkte. En zo erg is dat toch trouwens niet. Want de Heere die ziet toch ons hart. De Heere weet wel hoe het ligt in het hart van Daniël. Dus als hij nu vanwege deze ontwikkelingen zich even een paar dagen een beetje koest houdt, dan is dat toch veel beter. Dan kan hij zijn post behouden daar aan het hof. Ja, zo zijn wij. Toch? Dat je gaat redeneren. Dat je gaat zoeken naar iets van dat je denkt, nou ja, hij moet nou geen aanleiding gaan geven dat ze hem kunnen pakken. Maar dat lezen we allemaal niet in vers 11. Nee, met die zorgen gaat Daniël naar zijn huis. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Hij gaat naar zijn huis en dan pakt hij die trap naar boven. En in die tijd hadden ze een plat dak. En op dat platte dak, daar was een speciale kamer gebouwd, een opperzaal, een soort gastenverblijf. Dat vinden we bijvoorbeeld ook bij de profeet Elia. We lezen het bij de Petrus in het boek Handelingen. Een opperzaal, dus dat is een ruimte op dat platte dak waar mensen de rust zochten. Dus deze Daniël had een opperzaal. Een speciale ruimte waar hij ging bidden altijd. En dat wisten dus zijn collega's. Maar hij gaat nu weer naar zijn huis. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. En het is op zich wel opvallend dat die collega's van Daniël die andere stadhouders ten diepste ook laten zien dat zij werkelijk niet begrijpen wat er aan de hand is. Want zij hebben een verbod uitgevaardigd om 30 dagen lang te bidden. Nou, dat laat zien dat ze er werkelijk niets van snappen. Want deze Daniël die kan niet eens 3 dagen zonder het gebed. Wat zeg ik? Hij kan niet eens 1 dag zonder het gebed. Dus de vijanden dachten, nou, we moeten toch wel 30 dagen de tijd nemen. Maar ze beseffen dus werkelijk niet hoe dat nou ligt in het leven van Daniël. Hij kan nog geen dag zonder gebed. Hoe zit dat bij ons? Kijk, wij zitten vanmiddag hier in de kerk voor de biddag. Maar hoe zit dat nou in ons eigen leven? Zouden wij ook geen dag zonder het gebed kunnen? Ja, dat is toch de vraag vanuit vers 11 ook. Hebben wij een opperzaal? Hebben wij eigenlijk wel zo'n ruimte in ons huis? Dat als de muren konden spreken, ze zouden zeggen: ja, daar zie ik nou elke dag die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die daar even in alle stilte zijn knieën wil buigen, zijn handen wil vouwen. Hebben wij zo'n opperzaal? Hebben wij zo'n ruimte om alleen te zijn met de Heer? Daniël nu had in zijn opperzaal open vensters. O, zeker, het is natuurlijk echt niet gebonden aan een bepaalde ruimte. De ene heeft daar ook meer plek voor als een ander. En je kunt de Heer overal bidden. Maar toch, Daniël die neemt er de tijd voor, zo zien wij in vers 11. Hij had een opperzaal. En laten wij eens goed gaan kijken wat daar te zien is in die opperzaal. Wat valt daar op in die opperzaal? Vers 11 zegt 3 dingen. Die opperzaal heeft open vensters tegen Jeruzalem aan. Dat is het eerste. En wat doet Daniël daar? Hij knielt daar op zijn knieën. Dat is het tweede wat ons opvalt. En het derde wat ons opvalt in die opperzaal is dat hij daar 3 tijden des daags komt. Dus die 3 dingen. Dat valt op. Allereerst, Daniël, hij heeft open vensters richting Jeruzalem. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, in die tijd hadden ze natuurlijk geen ramen zoals wij vandaag. Dus om toch ook frisse lucht te krijgen, hadden ze in al die ruimtes een gat in de muur. Hadden ze een venster. Maar om te voorkomen dat je er bijvoorbeeld uit kon vallen, hadden ze daar spijlen gemaakt. Je zou zeggen een soort tralies. Maar die heeft Daniël eruit laten halen. Hij heeft open vensters. Ja, tegen Jeruzalem aan. Wat laat dat nou zien? Nou, hier zien wij Daniël in zijn hart. Dat al zit hij hier al zoveel jaren in Babel, hij is hier maar een vreemdeling. Zijn hart ligt daar, 2000 kilometer verder. Hij kan die stad niet meer zien. Waar die uit vandaan moest. Maar daar ligt wel zijn hart. Hij is een vreemdeling in Babel. En daarom herinnert hem dat open venster naar Jeruzalem hem eraan. Daar. Ja, wat daar? Wat stond daar in Jeruzalem? Ja, dat is inmiddels verwoest. Maar daar stond toch die tempel. En jongens en meisjes, wat gebeurde daar in die tempel? Daar werden de offers gebracht. De offers die heen wezen naar het Lam van God dat komen zou. waardoor ook de zonden van Daniël vergeven konden worden. En daar herinnert hem die open vensters naar Jeruzalem aan. Daar is de plaats van de verzoening met God. Nee, Daniël, hij bidt maar niet wat in het wilde weg. Daar zijn wij misschien wel geneigd toe. Om maar wat soms in het wilde weg te bidden en wat ons dan te binnen schiet en een bepaalde nood. Maar Daniël bidt heel gericht. In die open vensters zien wij dat Daniël leeft bij de schrift. Leeft bij de schrift, ja. Dat lezen wij in 1 Koningen 8. Moet maar eens opzoeken. In 1 Koningen 8. Want daar staat de verklaring waarom Daniël open vensters naar Jeruzalem heeft. 1 Koningen 8 en ik lees vers 47 en 48. Want dan lezen we in 1 Koningen 8 vers 47 het gebed van Salomo. En dan bidt hij, als zij, de mensen, het volk, in het land waar ze gevankelijk weggevoerd zijn, als straf op de zonde, weer aan hun hart brengen zullen dat zij zich bekeren en tot u smeken in het land degene die hen gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende wij hebben gezondigd en verkeerd gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld. En zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land van hun vijanden, die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben. En dan komt het. En tot u bidden zullen. Naar de weg, naar de richting van hun land, Israël, dat gij hun vaderen gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb, hoor dan in de hemel. Dus wat doet Daniël met die open vensters? Het is hem te doen om de vervulling van Gods belofte. Nou, ouders, doopouders, daar heb je het. Wat ons ook te doen staat in de opvoeding van onze kinderen. Als we onze handen vouwen om de Heere te wijzen op zijn woord. Op de vervulling van zijn belofte. Dat je zegt, Heere, denk aan uw naam. Denk aan uw verbond, denk aan uw eer. Deze Daniël heeft open vensters. Het wil zeggen, hij wil vrij uitzicht. Hij wil niet gehinderd zijn door die spijlen, door die tralies. Die zijn zicht als het ware belemmeren. En dat kan dus. Dat het zicht op de Heere en op zijn woord in je leven wordt belemmerd. Dat er tralies komen, zo zou je kunnen zeggen, voor je aandacht. Dat je gebed wordt verhinderd. Kijk, de duivel die is erop gericht om je van het bidden af te houden. Maar je eigen hart is ook maar niet zo dat het voortdurend bidt. Er kunnen er allerlei tralies gaan komen die het zicht op de Heere, het zicht op zijn woord gaan belemmeren. Waar denk ik dan aan? Nou, bijvoorbeeld, als je de zonde aan de hand houdt, dan heb je geen open vensters naar Jeruzalem, maar dan zijn die zonden als het ware de tralies, waardoor het zicht op de Heere en op zijn woord worden belemmerd. Als er een ruzie is die je niet uitspreekt, niet uitpraat, dan is dat ook zo'n spijl, is dat ook zo'n tralie voor je gebedsleven. Welke tralies moeten er in ons leven worden weggehaald, worden opgeruimd, die het zicht belemmeren op het woord van de Heer? Hebben wij open vensters naar Jeruzalem, open vensters naar de Heere en naar zijn woord? Nou, dat is het eerste wat dus opviel in die opperzaal. Die open vensters naar Jeruzalem. Dat er ons op wijst dat Daniël leeft en bidt bij de schrift. En dan het tweede. Hij knielt. Ja, hoe staat dat er precies in vers 11? Hebben jullie het ook gezien, jongeren? Hij knielt op zijn knieën. Dat is wonderlijk. Je zou zeggen, dat is toch dubbelop? Hij knielt op zijn knieën. Nou, dat wijst ons vanmiddag erop. Dat deze Daniël, van wie we overigens geen zonde lezen in het boek Daniël. Dat deze Daniël zich zo klein mogelijk maakt voor God. Hij is ook eerbiedig in zijn bidden. En ook dat is een les voor ons vandaag. En dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, ja, maar moet je dan altijd knielen? Nee, zeker niet. Soms is het ook onmogelijk als je al oud wordt en je kracht en je gezondheid minder wordt. Nee, het komt aan op het knielen van ons hart. Dat daar eerbied leeft voor de Heer. En we zien ook in de Bijbel dat er staande gebeden kan worden. Dat er zittend gebeden kan worden. Maar we zien hier wel hoe Daniël met eerbied bidt. Hij knielt op zijn knieën. En hoe vaak doet hij dat? Dat is het derde. 3 tijden des daags. 'S Morgens voordat hij naar zijn werk gaat. 'S Middags als hij weer thuis komt. En 's avonds voor hij weer gaat slapen. Het gebed is voor hem inderdaad de sleutel van de morgen en de grendel van de avond. Het gebed is voor hem iets van een regelmaat. Zoals je ook een regelmatige ademhaling wil hebben. Zo weet Daniël, ik moet ook voortdurend op de knieën. Om dat wapen dat God heeft gegeven goed te kunnen hanteren. Misschien zijn er ook wel onder ons die zeggen, ja, maar ik bid alleen als ik er behoefte aan heb. Als het in mijn hart leeft, dan ga ik bidden. Nou, pas dan wel op. Het zou maar zomaar kunnen dat de Heer dan wel soms heel lang moet wachten op je gebed. En we zien hier in het leven van Daniël hoe hij regelmaat heeft in zijn gebedsleven. En dat wil de Heer dus ook zegenen. 3 tijden des daags. Ja, dat is Daniël. Een bidder in huis. Kunnen wij nu vanmiddag onze naam in plaats van dat van Daniël lezen? Dat wat we hier lezen van Daniël ook voor ons geldt. Dat wij inderdaad voortdurend die stille tijd zoeken. Dat je niet wordt afgeleid door je mobiel. Of noem het allemaal maar op. En dat we eerbied tonen in ons gebed, regelmaat. Of zegt iemand, ja, maar dat hoeft voor ons toch niet zo als we hier zien bij Daniël. Oh nee, is dat zo? Hebben wij in ons leven nou minder genade nodig dan Daniël? Hebben wij iets minder van de Heere nodig dan Daniël om staande te blijven? Om ons werk te doen? Om ons gezin te onderhouden als de Heere ons een gezin gegeven hebt? Nee toch? Krijgen we dan hier niet beschamend gebedsonderwijs? Want wat doet Daniël? Wat bidt hij dan? Dat is nog het laatste waar we naar kijken. We hebben gezien hoe hij de Heere zoekt. Ook in dagen van nood. Ook al komt de vijand er tegenop.
Maar juist daarom gaat Daniël bidden. Ja, die drie dingen lezen we daarvan. Hij bad, hij doet belijdenis en hij smeekt, zegt vers 12. Smeken. Ja, daarin zien we dus de nood van een Daniël. Dat hij juist nu des te meer de Heere gaat aanlopen. Hij smeekt. Want bidden is bedelen. Bidden is bedelen bij God. Wat zou Daniël hebben gebeden? Wat zou hij hebben gesmeekt? O God, ik kan niet bidden, ik mag niet bidden, maar ik kan niet anders. Och, wie het mijn ziel, mijn leven, door u gered. Heer, ik vertrouw op u. Hij roept de Heere aan in al zijn nood. Hij bidt en hij doet belijdenis. Dat is het tweede. Wat is dat? Hij belijdt zijn afhankelijkheid. Dat is belijdenis doen voor zijn God. Hij zegt, Heer, ik ben in alles van u afhankelijk. Zonder u kan ik niets. Ik moet het hebben van uw trouw, van uw genade. En hij bidt. Hier staat eigenlijk, hij doet voorbeden. Dat is opvallend. Hij doet voorbeden. Voor wie? Voor wie zou Daniël daar hebben gebeden? Voor wie zou hij voorbeden hebben gedaan? Zie mij niet hier, Daniël. Al als een type van die grote zoon van David, Jezus Christus. Die tot op het kruis ging bidden, voorbeden ging doen voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daniël, hij bidt niet alleen voor zichzelf, maar hij gaat voorbeden doen. Voor wie bidden wij vandaag? Maar ook de andere dagen van ons leven. Voor wie bidden jullie, jongens en meisjes? Mag hopen ook voor de meesters en voor de juffrouws op school. Voor de andere kinderen in de klas. Misschien ook wel die kinderen die altijd zo gemeen doen tegen je. Zo lelijk doen tegen je. Maar denk dan maar aan een biddende Daniël. En zeg maar, Heere, wilt u voor mij zorgen? Wilt u mij helpen? Voorbeden doen. Doen wij dat ook? Voor de ambtsdragers? Voor onze overheid, voor de mensen in Oekraïne, de christenen in Rusland en Oekraïne, noem het allemaal maar op. We zien hier in het leven van Daniël het belang van de voorbeden, want deze Daniël, hij bidt. Ja, en dat horen die stadhouders. Die sluipen als het ware die trap op in zijn huis en ze horen Daniël al smeken. En zeker in die tijd gebeurde dat hardop. Dus ze hebben Daniël ook horen smeken, horen bidden. En ze denken, ha, nu hebben we hem. Nou, we kennen de afloop. We kennen de afloop. Daniël die komt in de leeuwenkuil, maar hij wordt door de Heere bewaard. Dat is de zegen van deze bidder in huis. Dat de Heere hem bewaart. Ja, zegt iemand, zo tegen het einde van de preek. Maar dat was in het geval van Daniël het geval. Maar er zijn toch ook voorbeelden, ook in de kerkgeschiedenis, dat er zijn die hebben gebeden en niet zijn bewaard. Hoe zit dat dan? Ja, ook daarvan geldt. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Maar we zien hier in het leven van Daniël wel wie de Heere is. In het grootste gevaar, terwijl je zoveel zorgen hebt, Wat is dan het machtigste wapen in de strijd? Al komt er nog zoveel tegenop in je leven. De Heere zegt het. Hij belooft het. Wie zoekt zal vinden. En wie klopt zal worden opengedaan. En wie bidt zal gegeven worden. Waarom? Omdat die meerdere Daniël, ook net als Daniël, door de leeuwen werd aangevallen. Ja, zij brachten de Heere Jezus aan het kruis. En wat juichten de vijanden toen de Heere Jezus werd begraven en er een steen voor zijn graf werd gelegd. Toen dachten ze, het is over en uit. Nu zijn we van hem af. Maar geen graf hield Davids zoon bekneld. Hij overwon die sterke held. Die steen die ging weg. En hij rees op en hij voer op naar de hemel. En deze Jezus Christus leeft en regeert tot in eeuwigheid. Terwijl hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Die machtige voorbidder. Die staat er ook vandaag de dag garant voor. Dat hij je zal bewaren. En als je hem roept, hem smeekt om die geest der genade en der gebeden. Dan wil hij schenken al wat u en al wat jou ontbreekt. We zien het hier in het leven van Daniël. Het geheim van een bidder. Maar ook de zegen daarvan. O, laat het op deze biddag een aansporing mogen zijn voor ons allemaal. Om misschien wel voor het eerst. Of na lange tijd. Of aanhoudend. De Heere te zoeken. Te smeken. Te bidden. Belijdenis te doen. Met open vensters. Om het de Heere te vragen. Och, Heere, och, wiert mijn ziel door u gered. Ja, dan hoort God, want hij belooft het. Op biddag 2022, onze God ontfermt zich op het gebed. Amen. Laten wij bidden en danken. Heb dank, Heere, dat u ons dit woord ook vanmiddag weer liet verkondigen. Dat u het ook hebt laten zien wie u bent en wie u blijft. Van generatie op generatie, dat u diezelfde God bent. Een horend en een verhorend God. Al komt er ook vandaag de dag nog zoveel tegenop. En misschien zijn er wel die het hebben gedacht. Of tegen wie het is gezegd. Waarom moet dat nu eigenlijk? Op zo'n doordeweekse dag naar de kerk. Om te gaan bidden. Maar heren, we hebben het gehoord vanuit het leven van Daniël. Wat u in uw woord hebt laten optekenen. Als een getuigenis. Dat wij met al onze zorgen, met al onze noden, u zouden zoeken in het gebed. Omdat u zich ontfermt op het gebed. Al kan dat nog zoveel vragen geven, ook vandaag de dag. Als er ook in ons leven zoveel zaken kunnen zijn waar we naar hebben uitgezien, om hebben gebeden, maar uw weg was toch anders. O Heere, leer ons dan ook onze handen te vouwen. En te zeggen, Heere, leer mij de weg achter u aan te gaan. Uw wil geschiet. Uw wil alleen. Maar geef aan onze jongeren en aan onze ouderen. Ja, aan ons allen. Dat wij bij alles in ons leven u zouden zoeken in het gebed. Want wij hebben het gezongen. U bent genadig, rechtvaardig. U bent groot. En u hebt het zelf gezegd. Bid, zonder ophouden. Want wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Schenk ons zo, Heere, voor het eerst en opnieuw die geest der genade en der gebeden. Geef het aan de doopouders, aan Dick en Annemarie. Met hun kinderen wilt u hen voor uw rekening nemen. Met al degenen die hen lief zijn. Ja, schenk het een ieder van ons, Heere. Waar dan heen? Tot u alleen. Heb zo dank voor wat u gaf. Doe verzoening over onze zonden. En wilt u ons ook vanavond opnieuw samenbrengen, om ook dan te gaan luisteren naar uw woord en ook samen voorbeden te doen, zoals u vraagt van ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Want hij hoort hen die zijn heil verwachten. Want hij is een hoorder der gebeden. Psalm 65 vers 1.
Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u en jou zijn vrede. Amen.